Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Didja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Ik vind hier best wel een beetje onheilspellend.
Ja, ik ook. Het is echt muisstil nu.
Ja, je hoort alleen een beest af en toe op de achtergrond.
Er staan wel wat lantaarnpalen, maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik.
Ja.
En hier is ze dus voor het laatst gezien.
Ja. Ja, dat voelt heel raar. Dit is de plek waar misschien allemaal wel eens gebeurd. Misschien ook niet. Dat weten we niet.
Stel dat jij hier zou werken. Zou je dan in je eentje op de bromfiets naar huis durven? Of?
Nou, als ik zo om me heen kijk, dan zou ik zeggen nee. Of althans, ik zou dat heel eng vinden. Je ziet hier, we lopen nu langs een huis. Maar de oprijlaan is echt wel een eind van de weg af.
Ja, dat geldt een beetje voor alle huizen hier. Hè? Dat de oprijlaan, of ja, noem je dat zo, een pad naar het huis toe, is gewoon best wel goed verstopt tussen de bomen. Bij alle huizen hier.
Ja, je hebt niet het gevoel dat als je, stel je zou hier rijden, ik zou hier met eentje rijden, dan zou ik niet het gevoel hebben van, oh, als er iets gebeurt, dan heeft de buurt het door of zo. Nee.
Nee.
Nee, kijk dan. Het is gewoon, ja, de lantaarnpalen helpen een heleboel, maar het is gewoon, er is helemaal niemand.
Nee, en van die lantaarnpalen, daar weten we van dat die er ook toen al stonden.
Ja.
Dat hebben we van een buurtbewoonster gehoord. Dus je ziet inderdaad wel de weg goed. Dat
ja.
Wel.
Ja, maar we zijn hier nu al, nou al wel 10 minuten of zo. Er is nog niemand langs gereden, toch?
Nee.
Oh, kijk.
En als je hier links gaat, dan ga je echt de volstrekte duisternis in, hè? Hier reed ze dus op haar bromfiets.
We hoorden nog het woordje doeg. En door de voordeur is ze weggegaan.
Niemand heeft Eefke na die tijd nog gezien.
Wat is hier gebeurd?
Het is toch raar? Ze kan nog leven, hè? Ze kan zo morgen voor de deur staan.
Ik weet ook wel dat ze langzaamaan begon te vertellen dat ze ook best wel een heel ander leven wilde gaan leiden, ja.
Het meest logische lijkt mij dat ze niet zo weggelopen is. Dat ze met iemand, dat denk ik. Met iemand.
Dit is Eefke, in rook opgegaan. Een podcast van de Stenter. Aflevering 4, het tehuis.
Nou ja, wat ik ook raar vind, misschien is hier wel de plek waar ze voor het laatst langs heeft gereden. Dat weten we niet natuurlijk, maar dat zou kunnen. Dat ze hier met iemand is weggereden of heeft gewandeld. Of...
Ja, en zo een tijdje met zo'n zaak bezig bent, dan is het toch wel apart om hier rond te lopen.
Ja.
Weet je niet?
Dit is de plek waar Eefke op donderdag 18 augustus 1983 de deur uitliep om ogenschijnlijk in rook op te gaan. Wat voor plek was Bloemestein? Wat voor mensen werkten er? Hoe was Eefke als collega en hoe goed kon ze opschieten met haar collega's? Ligt hier dan het antwoord op de vraag, wat is er met deze jonge vrouw gebeurd?
Om je een beetje een beeld te schetsen over de tijd waarin deze verdwijning speelt, het is 1983. We beseffen misschien niet goed genoeg hoe lang dit geleden is. Dit was het jaar waarin Freddy Heineken werd ontvoerd.
De zaak moet maanden geleden voorbereid geweest zijn.
Tienermeisjes helemaal wild werden van de mannen van Douma. En de eerste thuiscomputers en cd-spelers op de markt kwamen.
But on a device which is called a floppy disk.
Dit om maar aan te geven hoeveel er is veranderd. We zaten zonder gordels in de auto. Op werk werd nog gewoon gerookt. In dat licht moeten we deze aflevering zien.
We zijn bij Bloemestein, de plek waar Eefke voor het laatst is gezien. Het is nog steeds een woonlocatie voor mensen met een beperking. En het huis ligt nog even afgelegen. De omgeving is nog even bosrijk. Maar verder lijkt het tehuis totaal niet meer op hoe het er in 1983 uitzag. We proberen ons voor te stellen waar precies dat fietsenschuurtje stond. De wandeling tussen de voordeur en het hok moet zo'n 25 meter zijn geweest.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Ja, het stond ongeveer deze boom. Dit stukje.
Ja, zeg maar een heel klein stukje eigenlijk, hè?
Ja, in mijn hoofd was het nog wel iets meer.
Ik weet niet, als het de hoek omging, dan is het misschien helemaal niet meer te zien waar je loopt. Dat zou
kunnen. Het ding is natuurlijk dat het een beetje tussen de bomen verdween.
Ja, of ze moet hier op de parkeerplaats bij iemand zijn ingestapt. Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja.
Met wie ze misschien wel geheim had afgesproken. Of iemand die jou op kwam halen, toevallig. Mm. Dat zou kunnen. Ja. Iemand die ze vertrouwde misschien.
Is dat hier toen ook al de parkeerplaats?
Ja, in iets andere richting volgens mij, maar grofweg wel. Kijk, in de huizen hieromheen wonen allemaal jongere mensen nu.
Ja,
die van niet... na die tijd.
Ja.
Dus,
ze weten niet zo goed meer wat er precies is gebeurd, hè?
Nee.
Nee. Alleen van horen zeggen.
In 1983 was Dick Sluikhuis directeur van Bloemestein. Op beelden uit die tijd van opsporing verzocht is een man met een imposante, rossige baard te zien. Rustig, maar met een verdrietige onderklank vertelt hij over Eefke.
Denkt u dat ze weggegaan zou kunnen zijn? Gewoon weggegaan om een ander leven te beginnen?
Dat denk ik niet, nee. Nee, dat was... ze was het ene moment was ze ongelooflijk zelfstandig. Vooral ten opzichte van de bewoners was dat goed merkbaar. Ze had een gefundeerde mening over diverse dingen in het leven. Maar aan de andere kant had ze ook dingen gezegd van... Ze durfde bijna niet meer de trein te reizen en dat soort zaken. Dus ja, ik twijfel daar wat, maar toch zou mijn antwoord zeggen... Nee, dat geloof ik niet.
Er waren niet zoveel mensen waar ze echt een beetje vertrouwelijke relatie mee hadden.
Nee, voor zover het mij bekend is, had ze een goede relatie met onze tuinman. Waar ze regelmatig ook eens een babbel ging maken. Waar ze eens even bij de tuin kwam staan. En ze had met mijzelf een vrij goede relatie. Ze heeft diverse malen bij mij thuis opgepast, de kinderen. En ze heeft de laatste zomervakantie in mijn huis doorgebracht toen wij met vakantie waren.
Zou Sluikhuis nog leven? En zou hij willen praten? Nadat we onze gedachten delen met Joop, onze oud-collega die al jaren met deze zaak bezig is, vertelt hij dat de directeur op een steenworp afstand van zijn huis woont. Joop brengt ons er wel even naartoe.
Hetzelfde geld gaat er helemaal geen deur open natuurlijk.
Ja, maar hier zo is het.
Ja, hier achter, hier, dus daar moet je erin.
Okay.
Bij die lantaarnpaal.
Ja.
En zo wandelen we een paar minuten later naar buiten. En staan we voor een wit, vrijstaand huis. Dat nauwelijks zichtbaar is door de hoge bomen en grote struiken. Een smal tegelpaadje leidt ons naar de voordeur. We bellen aan. Krijgen geen gehoor. We bonzen op de deur. En nog een keer. Een vriendelijke vrouw met een zachte stem en grijs haar doet de deur open.
Ik twijfel al of de bel werkt. Ja.
Nee, de bel werkt niet.
Oké,
okay,
oh, dat jullie kloppen.
We
zijn eigenlijk op zoek naar Dick Sluikhuis. Kun je even nog goed zitten?
Daar zit u wel goed mee, maar die slaapt.
Je hoort de vrouw van de directeur. Ze vertelt dat haar man heeft geleden onder het onderzoek naar Eefke. De roddels, de verdachtmakingen, ze trekken hun spoor in de familie.
Nou ja, goed, ze hebben een tijd hele nare dingen gezegd. En,
oh.
Nou,
hem.
Dat vind ik niet leuk.
Nee.
Dat heeft onze kinderen pijn gedaan. En die waren heel jong. En het heeft mij pijn gedaan.
Ja.
Toch zal ze Dick vragen om met ons te praten. We mogen later terugkomen.
Dat proberen donderdag.
Ja.
En als je dan tegen...
En, wees gerust, op die verdachtmakingen komen we later zeker terug.
Waar we nu al welkom zijn, is bij de broer van de directeur, Gerrit. Ook hij werkte bij Bloemestein, als klusjesman.
Op dat moment hadden we wel een groep mensen die heel sterk van elkaar alles wisten.
Mm-hmm.
En die hadden dus uitzonderingen bij, onder andere Eefke. Maar... het grotendeel, dat sparde heel veel met elkaar. Kwam met elkaar over de vloer.
Ja, maar we hebben ook wel eens... ook wat door waar jullie met elkaar over spraken... waar je weer mee thuis kwam van... Ja, Eefke, dat ga je pas na een tijd realiseren dat het toch een beetje een gesloten boek was. Ja. Misschien had ze wel een vriendenclub waar wij niks van wisten.
Ja,
en is ze daarmee op stap gegaan. Ja. Ja. Dat hoop je dan maar.
Ja.
En dat ze dat niet aan de ouders durven wil vertellen. Ja, dat soort dingen hoop je op een gegeven moment dat dat aan de hand is. Maar ja. Dat is dus
je weet niet waar je moet
daar zat zoeken. Na die tijd dat ik denk van hoe was Eefje?
Ja.
Hoe ging ze met jullie om?
Ze zijn dus veel samen. En er zijn ook veel feestjes. Is Eefke daarbij?
Ja.
Ja, ja. Ja.
Ze is geen gewoon in de vrouw meer.
Nee.
Ja. Nee, het, maar
dus,
ze zijn...
Het is nooit geen uitzondering.
Ze was wel vaak bij de mensen in de keuken en zo.
Ja.
Nou, daar zat ik ook wel eens even mee te kletsen. Zat zij er ook bij.
Wat de klusjesman en zijn vrouw vooral is bijgebleven... is dat er duidelijk een tijd voor Eefke en een tijd na Eefke was.
Maar het is wel een heel triest verhaal. Al met al.
Ja.
Want de club is nooit weer geworden wat de club daarvoor was.
De onbevangenheid was weg, hè?
Ja?
Ja.
En dat zorgde echt voor...
Ja, die, die bewoners zelf, die vonden wel... Nou ja, goed, dan komt er iemand anders voor terug. Maar niet zoveel uit. Maar die ouders en dat soort dingen... Ja, die werden natuurlijk wel behoorlijk gepikeerd. Dat maar zo kon gebeuren.
Ja, en ik kan me ook voorstellen... De werknemers, dus de collega's.
Ja, die gingen niet meer alleen naar buiten. Dat heb je wel eens. Nee. Dat
ja. Dus dat moest, maar dat was ook altijd een beetje de opzet al. Je gaat nooit alleen om 11 uur weg. Hè, als dan de dienst erop zat.
Mm-hmm.
Maar ja, wat
doen we? Eefke deed het altijd toch graag, hè?
Ja.
Dus niet echt bang aangelegd wat dat betreft.
Nee. Ze reden ook met een brommetje helemaal de bossen door, zeg maar, naar... Dan gingen ze niet over de verlichte weg, zeg maar, naar wezen. Nou, dan ging ze binnen de bos door en dan... Dus ja, dat...
Tja.
Onverschrokken.
Ja. Ja, maar was het blijkbaar niet.
Nee.
De broer van de directeur hebben we gesproken. Maar zou directeur Dick Slijkhuis zelf ook willen? Of wil hij 40 jaar later de zaak liever laten rusten... aangezien hij verantwoordelijk was voor die clubmensen op Bloemestein? We wandelen opnieuw het smalle tegelpad richting het huis op... en kloppen op de deur... Weer geen gehoor. Maar dan klinkt een geritsel vanuit de tuin. Hallo. Kom maar achterom, horen we.
Een vriendelijke oudere man, zonder rossige baard maar met zonnehoedje... staat in de zonovergoten tuin een struik te knippen. Hij legt zijn knipschaar neer, stapt vrolijk naar ons toe... en biedt ons wat te drinken aan.
Pak een schoentje, wil je een kop thee?
Ja, lekker.
Ja.
Glas water?
Ja, mag ook. Ja. Ja. Nou, koffie mag ook.
Ja, koffie lekker.
Ja, neem maar
een
ruime stoel.
Ja? Dan gaan we gewoon lekker hier zitten.
Ja.
En dan begint hij te vertellen. 100 uit. Over het oude Bloemestein. Het tehuis van 3 verdiepingen waar hij in 1975 directeur werd. En enkele jaren later Eefke aannam. Waar 24 kinderen met niet aangeboren hersenletsel verzorgd werden... door een hechte groep medewerkers... die dag en nacht voor de kinderen klaarstonden. Ze maakten heftige dingen mee... Want sommige cliënten kunnen ongeremd of zelfs agressief zijn. De voormalig directeur pakt een schilderij dat hij bij zijn afscheid heeft gekregen. Een kunstwerk met daarop het statige pand van het oude Bloemestein.
Dit was toen het gebouw. Dat is nog.
Dat is wel echt heel anders dan.
Dat was het hotel.
Ja.
En zo was het ook in 83 eigenlijk.
Ja, ja.
Ja,
ja, dan laat ik het zien.
Ja, want nu is het heel anders.
Het is totaal anders. Toen ik weg was, toen. Dat was al in de planning, toen hebben ze het helemaal in de vlakte gegooid, omdat het dak was helemaal rot.
Oh, okay. Wel zonde zeg.
Ja, 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 ik was zwaar teleurgesteld.
Ja, dat snap ik.
De zaak houdt hem nog steeds bezig. Hij is jarenlang door buurtbewoners met de nek aangekeken, omdat ook hij bezoek kreeg van de politie.
Nou, het is eigenlijk altijd gebleven. Ik zei toen tegen de laatste keer dat de politie bij me was, ik zei dat gaat nooit over voordat er echt ietsje... duidelijk wordt. Het is toch raar? Ze kan er nog leven, hè?
Ja.
Ze kan zo morgen voor de deur staan.
Ja, denkt u dat kan? Of?
Ik denk dat het kan.
Ja.
Ik weet het. Ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat het kan. Maar ik denk dat het kan. Ja. Ik heb ook geen enkele aanleiding om te denken van dat ze dood is.
Ja. Nee.
Dus geen enkele. Het tast echt in het duister wat dat betreft. Ja.
Het is vreselijk. Mijn jongste dochter zei toen van, ze is met de marsmannetjes mee.
Ja. Hoe oud was zij?
10.
Ja.
En de jongste, of de oudste was 12 en de jongste.
Tja.
Nee, we hebben van alles meegemaakt in ons leven, maar dit is wel, denk ik, een van de ergste dingen.
We vragen Slijkhuis hoe Eefke was als medewerker.
Ja, ze was een goede groepsleider.
Ja.
Ze was een goede groepsleider.
Ja? Ja.
Alleen, er was wel wat aan begeleiding nodig, zoals bij de meeste mensen. Als je geconfronteerd wordt met allerlei ingewikkelde relationele zaken. Er was nog wel eens wat dat je ook qua agressie hoor.
Ja.
Mensen met een rolstoel die. Ik zit nou even te kijken van. Yes. Ging het zo tegen je benen aan, bam! En dan zat je daar.
Ja.
Och, ik heb een keer gehad bij een medewerker die echt bijna de benen door midden gereden werd. Dus,
ja.
Zo ging dat dan. Maar ja. Als je puber bent en je komt in een rolstoel terecht, dat is niet leuk hoor, dat kan ik je vertellen.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Vanwege het zware werk zoeken de collega's ook troost bij elkaar. Dat hoorden we al van Gerrit. Eefke trekt vooral naar de directeur en de tuinman toe, vertelt de directeur zelf. Slijkhuis en Eefke hebben een goede band. Ze zijn zo hecht dat hij Eefke op zijn kinderen laat passen. Ja, je hoort het goed. Een getrouwde directeur die je jonge medewerkster thuis op zijn kinderen laat passen. Ik zei het al, het waren andere tijden. En dat zegt Slijkhuis zelf ook.
Eefke had niet zoveel acties buiten Bloemenstein om. Dus, en op een gegeven moment zat ik omhoog met oppas.
Mm.
Mijn vrouw en ik badmintonden allebei op dezelfde avond. Dat was altijd reuze moeilijk om op te pakken. Nou, wil ik wel doen, zei ze toen. Ik ben niet in het werk. Dus, nou, en daar is een goede... Ja. Een goed contact uit voortgekomen, laat ik zo zeggen.
Vriendschap, eigenlijk? Of...
Nou, dat zou je het wel kunnen noemen, ja. Alleen, het is ingewikkeld als je leidinggevende bent en je moet oppassen dat mensen niet voortrekken. Dus je probeert dat dan op zo'n net mogelijke manier. Ik zou het nu, na die tijd heb ik het nooit meer gedaan, zo.
Nee.
Ik denk van,
maar dat voelde toen absoluut niet verkeerd, zeg maar.
Absoluut
niet,
nee. Kijk, de kinderen gingen naar bed als wij gingen badmintonnen. Ja, en dan zat zij hier ze ging wel keurig op tijd naar huis. 11 uur of 12, denk ik.
Ja, altijd op de bromfiets? Of?
Op de bromfiets, ja. Ja, ze ging altijd op de brommer. Ik zie nog zo voor me met de helmpje op. En,
ja.
En ook gewoon midden in de nacht? Gewoon altijd?
Altijd, ja. Ja, het was natuurlijk wel... Dat werk, ja. Als je Bloemenstein zijn geweest, dus midden in het bos.
Ja.
Als je dan naar huis rijdt met een brommetje, dan ben je pittig hoor.
Hoewel ze vrienden zijn, blijft Eefke één groot vraagteken. Haar echt doorgronden, dat kan de directeur niet. Introvert, ingewikkeld, intelligent. Ze is niet in één woord te vangen.
Ze was wel een ingewikkeld mens, ja. Moeilijk om haar los te putten, hoor. Ja.
En waar merkt u dat aan?
In die werkbesprekingen merk je dat goed. Van, dan moet je toch heel dicht bij mensen komen om dat te proberen. Om daar ook grip op te krijgen. Wat doet dat met je? Want dat was best wat dat betreft een geheimzinnig meisje. Als je dat bekijkt, anders heb je toch vrienden en vriendinnen. Dat heb ik later bedacht. Denk je, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ze zo'n leuke vrouw is. Nee.
Andere collega's kunnen Eefke ook niet doorgronden. Ze kletsen met haar, werken met haar samen, maar weten niet wie de echte Eefke is. Wat er in haar hoofd omgaat. Of wat ze buiten Bloemenstein omdoet. En met wie. Dit vertelt collega Anton ons. Hij werkte jaren samen met Eefke en heeft de dag van haar verdwijning en de ochtend erna nog helder op zijn netvlies staan.
Het meest logische lijkt mij dat ze niet zelf weggelopen is. Dat ze met iemand, dat denk ik, met iemand.
Ja. Ja,
en ik denk dat dus uiteindelijk niet goed afgelopen is, hoor. Anders dan, als zij nu nog zo... Ik kan me niet voorstellen dat je dat is bijna 40 jaar later, hè, dat je dan ergens leeft.
Ja, je familie zo kapot hebt zien gaan misschien. Mm-hmm.
Nou ja, dat weet je niet, hè.
Ja.
Ze zou in Zuid-Afrika kunnen zitten en dan zie je dan, misschien zie je niks.
Ja.
Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je zo'n rigoureuze keuze maakt. Maar dat kan ik niet, hè. Dus, dat
nee.
Weet niet. Maar ik bedoel, als je zegt van, ja, denk maar. Nu denk ik dat soort scenario's, maar in het begin dan volgens mij, je gaat ook nadenken van, heb ik wat gezien of zo? Ik weet, want ik zei, ik kwam 's ochtends met de fiets, hè, dus ging ik hier met het pontveer over de IJssel en dan fietste ik aan de overkant. Met een, ik had toen een,
echt een tourfiets, hè, met versnellingen allemaal, maar wel met spatbordje en verlichting erop. En dan kom je door het Kloosterbos. Mm-hmm. En dat zijn dan van die thuis dat ik me herinner. Daar stond een witte Mercedes aan de kant van de weg in het Kloosterbos. Daar kom je dan zo doorheen. En er kwam een man, die kwam net daar weer aanlopen. En ik bedoel, daar fiets je dan voorbij. En ik weet dat ik het later, volgens mij, heb ik het nog een keer bij de politie genoemd. Een rare tijd eigenlijk. Ik kom daar tegen 6:15 langs en staat iemand. Die kan geplast hebben of zo.
Ja, iets anders, ja.
Maar het zijn wel van die. Bedoel, dat weet ik dan. Ik ben al 40 jaar geleden en denk ik, ik kwam daar door fietsen. En volgens mij was het witte Mercedes. Maar
ja,
dat
is heel erg
gemaakt. Ja, nou ja, dat zijn allemaal dingen die op zo'n moment allemaal heel erg inprenten. En voor de rest, dat allemaal, dat kan je niet meer precies, dus dat kan ik me niet precies terughalen.
Nee, ook niet welke verhalen er gingen bijvoorbeeld toen. In de zin van dat ze meteen had gezegd van ze is met iemand meegegaan of ze is zelf misschien wel weglopen. Of
nee, dat niks kan ik me niet. Nee. En dan zelf weggelopen. Maar dan meer dat er verhalen waren van met iemand.
Ja.
Dat wel.
Maar met wie dan?
Nou, als er bij iemand is ingestapt of achterop is gestapt, dan is het niet zo heel verbazingwekkend misschien dat het niet gezien is vanuit.
Je moet echt, volgens mij, op een paar plekken zou je heel erg bij het raam voor moeten gaan staan om te kijken. Het was nog even van of als het donker is, als iemand weggaat, of je dan überhaupt nog wat ziet. Ja, dat soort dingen die zijn van, goh, heeft iemand. Dat kan natuurlijk, dat iemand daar gestaan heeft om op te wachten. En dat kan makkelijk ongezien.
Dat de groep uit Bloemenstein in 1983 een hechte kliek was, wordt ons snel duidelijk. Iedere oud-collega van Eefke die we spreken, kent weer een nieuwe naam die we moeten benaderen. Bel Ben Eikelboom maar eens, wordt er bijvoorbeeld gezegd. En zo belanden we ook in de woonkamer van Eikelboom en zijn vrouw Joyce.
Kom eens, Otto.
Hallo.
En Otto, kom even in de bijkeuken. Ja, Otto heet hij. Ja, we hebben het niet bedacht.
Maar... Kom, ga eens mooi liggen. Zit.
Er scharrelt een hond door hun huis, die af en toe tussen het gesprek doorhoort. Ook Joyce heeft bij Bloemenstein gewerkt. Ik zei het al, een hechte kliek. Ze wonen nu in een klein dorp in Drenthe.
Ja, ja.
Jullie leren elkaar op die manier ook kennen.
Ja.
Ja.
We zijn er 5 sterretjes of zo.
Ja, ja, klopt, ja.
Ja, want dat het ook best wel, omdat het heftig werk was, dat je toch wel dicht tot elkaar kwam zijn.
Ja, dat weet ik niet. Ja, weet ik niet. Want het was toen in tijd, was het schering en inslaan bijna. Ja.
Na het werk werd er nog vaak geborreld.
Het was heel normaal dat je aan het eind van de dienst, of eigenlijk als het werk klaar was, ja, dan dronk je biertje met elkaar. En soms bleef ook wel hangen tot diep in de nacht.
Ook met Ben en Joyce hebben we het over de tijdsgeest. Was het normaal dat Eefke alleen naar huis reed? Nee, zeggen ze. Maar Eefke wilde toch absoluut niet naar huis gebracht worden.
We vonden daar met z'n allen wel wat van. Dat ze dan s'avonds vanuit de Bloemenstein door dat bos kroste. En daar naar Weersup ging. Dat, misschien...
Dat was ook in die tijd al misschien niet helemaal gebruikelijk.
Nou ja, het is allemaal zwaar bebost, dat gebied. Ja. Dus dat is niet echt een prettig gebied.
Ja, nee. Dat hebben wij ook wel. Ik zou dat echt. Dat zou nee. Doen. Maar ja, dan denk je misschien was de tijdsgeest zo anders. En was het toen normaler? En was er minder een nadruk op het gevaar dat mogelijk schuilt in dat ook al. Maar dat was toen dus ook al wel.
Ja, maar ik weet wel dat iemand zei tegen zijn moeder, je moet hem even wegbrengen of zo. Dat wilde ze nooit.
Nee. Nam nooit een lift aan.
Nee.
Ze had dus duidelijk haar eigen wil. In de periode na de verdwijning van Eefke wordt het hechte team enorm op de proef gesteld.
Nou ja, het was raar als je dus werkte met een collega en dan kwam de politie en zei, nou, we willen Pietje of Jan spreken. Er werd ook niet gevraagd van, kom, die ging gewoon mee. Mm. En die zat echt uren was die weg.
Ja.
En dan zijn, en die kwam terug en die mocht niks zeggen.
Ja.
En dat is, dan ga je wel denken van, gast, op hier dan iets mee te maken hebben of zo. Weet je wel, dat zijn dan van die, in mijn beleving, normale gedachten. Mm.
Ja,
dat
zijn normale gedachten.
Ja.
Ja, ik ben helemaal niet verhoord of opgeroepen.
Nee, ik ook niet.
En jij ook niet, hè?
Nee.
Nee. Ik denk dat wij dat niet waren.
Oh ja, dan is het dat wij nog net terug waren.
Maar ook niet over wat voor type zij was of niet met wie ze omging.
Nee.
Of...
Nee.
Het is één keer met ons mee naar een verjaardag geweest. In Apeldoorn.
In Apeldoorn, hoor.
En er waren nog ook meer.
Ja. Dat was een collega die woonde daar nu als jaren.
Ja, dat is één keer gebeurd.
Ja.
Ja, dan was ze ook stil en teruggetrokken.
Ja.
Met wie ging Eefke veel om, vragen we Joyce en Ben.
Ja, volgens mij was dat de ergotherapeuten. Want ik werkte op het dagcentrum en de ergotherapeuten werkte daar ook.
Mm-hmm.
Volgens mij had ze daar wel wat contact mee. En met de tuinman. Daar ging ze haar brommer altijd ophalen. En daar komt ze ook goed mee om.
Haar brommer ophalen bij de tuinman?
Nou,
die zat ernaast, hè?
Ja,
en die kletsten dan veel met elkaar.
Ja.
Volgens mij wel. Ja, dat was een goed contact. Of?
Ja, die geruchten gingen wel dat ze iets met elkaar zouden hebben. Maar ik heb er nooit iets van gezien.
Nee, ik ook niet.
En nooit iets over gehoord. Het was wel opvallend dat zij het wel heel goed met Henk de Tuinman kon vinden.
Ja.
Het feit dat je heel lang in een of ander werkplaatsje met weinig raampjes met elkaar praat. Ja. En dan heb je elkaar wel iets te vertellen, anders ben ik snel klaar, denk ik.
Ja.
En waar het over ging, dat weet ik ook niet.
Daar hebben jullie het nooit over gehad, maar dat hebben jullie niet gevraagd.
Nee. Ja, ik bedoel, het was haar keus. En, je kreeg ook niet de neiging om dat te vragen. Maar ze was zo...
introvert.
Ja, afstandelijk is niet goed geworden.
Nee, ja, dat was ook niet.
Nee.
Maar die geruchten gingen die ook al voordat
Eefke
verdween? Of was dat echt nadat ze verdween?
Nee,
daarna. Ja, precies.
Ja.
Maar ook...
Weet je, maar Eefke was niet type om daarover te kletsen met elkaar. Dat straalde ze niet uit. Het enige wat wel opviel is dat ze het goed met hen kon vinden.
Ja, dat kan.
Ja, precies. Ja.
Dat brengt ons terug naar directeur Dick Slijkhuis. Helemaal aan het einde van ons gesprek in zijn achtertuin vertelt hij ons iets opvallends over de tuinman. Tuinman Henk, die in 2015 is overleden.
Nee, ik ben er bij die. Dat was heel vervelend. Die begrafenis, de dominee die had nog zo'n soort schuldverklaring. Dat was echt afschuwelijk, was dat.
Oh.
Alsof er iets gebeurd was in zijn leven waardoor hij... Nou, dat gaat dan natuurlijk bij jou meteen leven. Zo.
Ja.
Dan denk je van, wat nou dan weer? Ja.
Oh,
dat is heel raar, vond ik dat.
Maar wat...
Ja, ik heb geen enkel detail genoemd, maar waarom zou je dat noemen?
Ja.
Dus blijkbaar had hij op zijn sterrenbed nog iets gezegd. Ik denk, nou, wat is dit van flauwekul?
Oké. Okay.
Ja. Nee, daar werd ik niet blij van. Dan denk ik van,
een bekentenis op het sterfbed. Misschien niet zo gek dat er na die uitvaart geroddeld werd. Of die bekentenis ook maar iets te maken had met Eefke of niet. De tuinman had een bijzondere band met haar. Ze kwam vaak bij hem in zijn tuinhuisje even kletsen. Vertelde hij kort na de verdwijning in het tv-programma Opsporing Verzocht.
U heeft Eefke nogal goed gekend. U praatte nogal veel met haar. Was Eefke een depressief type?
Nou, depressief, maar ze had het niet zo makkelijk in haar leven. Nee.
Waarom niet?
Nou, ze voelde zich nogal een beetje eenzaam. Zo. Ja. Ja, ze was wel, voelde zich wel een beetje alleen, ja. Het was ook geen type die erg veel mensen om zich heen moest hebben. Dat zeer beslist niet, nee. Maar ze was wel een beetje alleen.
Denkt u dat ze zo depressief geweest kan zijn dat ze plannen had om uit het leven te stappen?
Nee, zeer zeker niet. Nee, echt niet. Nee.
Ja, dus we hebben nu een beetje een beeld gekregen van wie Eefke als collega was. Wat voor beeld heb jij nu van haar?
Tja... Als iemand die wel heel trouw hard werkte. Maar ook iemand die introvert was, niet het voortouw nam. Maar ik krijg toch ook wel een beetje de indruk dat er nog een leven naast was, zeg maar. Volgens mij viel het woord geheimzinnig bij de directeur. Toen dacht ik wel meteen van ja.
Vind ik een heel typisch woord.
Ja.
Dat je dat je eigenlijk al zegt van er ging meer achter haar schuil dan je in eerste instantie zou denken, maar hij weet dan ook niet wat het is.
Nee, precies.
Anders noem je iemand niet geheimzinnig, dus dat er bijna een beetje stille wateren diepe gronden, zeg maar, om het heel cliché te zeggen.
Het kan toch ook niet zo zijn dat je hele leven, zeg maar, alleen maar bestaat uit werken, naar huis gaan en op de kinderen van de directeur passen.
Nee,
toch?
Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat hebben we, dat vragen we ons natuurlijk ook constant af. Van, is er meer? Maar misschien is er wel daadwerkelijk meer. Zijn we daar gewoon nog niet op gestuurd?
Ik heb inmiddels ook contact gelegd met Tros Vermist. Die hebben natuurlijk die aflevering gehad over Eefke. Heb ik tips binnengekregen.
Mm-hmm.
En de eindredacteur daar, dat is Loes. Die heeft ook een verhaal geschreven over Eefke in de privé.
Ja.
En daarin voert ze ook een goede vriendin op van Eefke. En ik denk dat het goed is om daar contact mee te gaan leggen.
Dus we hebben... Zij zegt dus echt een goede vriendin van Eefke te zijn.
Ja, dat zegt ze zelf. Dus ja, moeten we gaan vragen of dat klopt of niet. Maar ik denk als we haar nu gewoon een mail sturen en gewoon een afspraak maken. Het lijkt erop dat ze dat wil. Tenminste, wat ik zo uit de mails kan lezen.
Dat zou echt heel fijn zijn. Want ja. We zijn tot nu toe natuurlijk alleen nog maar mensen tegengekomen die haar... eigenlijk allemaal zeggen niet heel goed te kennen. En haar moeilijk te doorgronden vonden. Dus dan zou het heel mooi zijn als we een bron hebben die haar zegt wel goed te kennen. En misschien wel wat nieuw licht op Eefke kan schijnen.
Ja, sowieso als ze tegen iemand heeft gepraat. Dat zou meer zijn dan tegen anderen. Want daar bleef ze toch altijd een beetje op de vlakte.
Ja.
Wat ik er zo van begrijp.
Ja.
Ze moet toch ergens haar hart hebben kunnen luchten. Mm. Naast het dagboek, zeg maar.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Na de verdwijning van Eefke verandert de sfeer op Bloemestein. Onzekerheid over het lot van Eefke. Onzekerheid over hoe veilig de vrouwen op het werk zijn. En onzekerheid over wie iets met haar verdwijning te maken heeft. Eigenlijk is iedere man ineens verdacht. Of het nou om de directeur, de tuinman of een andere collega gaat. En dat geldt niet alleen voor de mensen op Bloemestein. Iedereen die een band had met Eefke kan iets met haar verdwijning te maken hebben. Wie waren er verdacht? En wat voor invloed heeft die verdenking op hun leven gehad? Dat hoor je in de volgende aflevering. We gaan ook langs bij de familie van de tuinman. De man die op zijn sterfbed iets bekend zou hebben.
En we rijden naar Oudenbosch. Een prachtig plaatsje in het Brabantse land. Daar horen we een hele andere kant van Eefke. Een kant waarvan we lang dachten dat hij niet bestond.
Ik weet ook wel dat ze langzaamaan begon te vertellen dat ze ook best wel een heel ander leven wilde gaan leiden. Ja. Dat ze in het buitenland wilde gaan wonen, daar had ze heel veel over. Ja.
Dit is een podcast van de Stentor. In samenwerking met het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons. Journalisten Arjen ten Katen en Paulien Plat. Montage en coaching Sander de Heer. Hoofd- en eindredactie Karin Smolders en Kevin Goes. De muziek is van Cooler Heads. En we maakten gebruik van opnames uit Opsporing Verzocht van Avro Tros. Heb jij informatie over deze zaak of heb je vragen aan ons? Of misschien heb je wel een belangrijk aanknopingspunt gehoord? Iets wat wij zelf hebben gemist? Neem contact met ons op via eefke@stentor.nl. Belangrijk om nog even te vermelden. Mocht Eefke het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, dan is dat misdrijf nu verjaard. Dat maakt het doorgeven van tips misschien iets eenvoudiger.
Mijn naam is Willem Hinskens.
Ik heb een gezag, broer. Ben je op die kanker van denken van je jeans?
Hey. Dit is mijn verhaal.
Niks te klaar, broer. Ik ben niet met de klaar, hoor. Sloem naar toe, haal uit.
Een verhaal over een mishandeling.
Kankerpits, broer.
Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan.
Luister Klappen. Een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagblad.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.